Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, wanneer je je overspoeld voelt door alle negatieve beelden op tv, op de computer, en je misschien denkt dat de dood sterker is dan het leven, herhaal dan wat God al zo intens heeft gezegd tegen de mens. Kies voor het leven. Niet de dood, niet de angst, geen doemscenario's, niets kan op tegen de kracht die God in ieder van ons heeft gelegd al van bij de schepping. Met Hem kunnen we rechtop leven. Met Hem mogen we opveren en hoopvol bouwen tussen de ruïnes van ons leven en dat ook van anderen. Met Hem kan de liefde overwinnen. Geloof je dat? Hoop je dat en wil je het ook aanpakken met zijn liefde? Het kan. Neem het geschenk aan, die uitnodiging van God, kies voor het leven. Laten we daarom dan bidden. Heilige Geest, kom in ieder van ons en raak ons aan, zoals je ons ook in de natuur laat zien, dat na de herfst en de winter het terug lente en zomer wordt. Dat rupsen zich kunnen omvormen tot prachtige vlinders. Wij willen ook de angst voor de dood overwinnen door met jou, Heilige Geest, te geloven in het woord van Jezus, zijn blijde boodschap. Wij willen kiezen voor de droom van de Vader om in zijn wijngaard te werken samen met velen. Niet als eigenaars, maar als mensen die zich samen willen inzetten of dat iedereen het goed zou hebben, en we als broers en zussen kunnen leven, in vrede, gelukkig, in een gezamenlijke thuis. We vragen je, Heilige Geest, neem onze angst weg. Genees ons, want de Vader heeft zoveel in ons geïnvesteerd, in ons geluk samen. We verlangen het echt, maar we voelen onze onmacht. Kom onze angst verdrijven. Amen. Ik wil vandaag het eigenlijk hebben over één zinnetje. En dat is een zinnetje uit de parabel van de talenten, die we normaal vinden in het Matteüs-evangelie, 25e hoofdstuk, van 14 tot 30. Maar ik ga het dus maar over één zinnetje daarvan hebben. Even opfrissen. Het gaat over een eigenaar die een wijngaard heeft, heeft de drie dienaars. De eerste geeft hem 5 talenten en die gaat er 5 bij verdienen. De tweede heeft er 2 gekregen en die gaat er ook 2 bij verdienen. En ze worden daarvoor echt, met vreugde verwelkomd. Maar de derde heeft er maar 1 gekregen. En nu komt het zinnetje. Ten slotte trad ook de dienaar van het ene talent naar voren en hij zei: Heer, ik heb ervaren dat Gij een hard mens zijt, die oogst waar Gij niet hebt gezaaid en binnenhaalt waar Gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt Gij uw eigendom terug. Ja, dat is het dus, hè. Om eerlijk te zijn ben ik altijd geschokt geweest over dit ruwe antwoord ten opzichte van die eigenaar. En vooral nog als je dan weet dat het een parabel is die het toch heeft ook eigenlijk over God, onze relatie tot God. Die moet dan heel slecht geweest zijn bij die persoon, hè? Verschrikkelijk negatief, want God is voor hem echt oneerlijk in zijn ogen. Hij vraagt het onmogelijke. Die man is duidelijk vergiftigd door angst en ook negatieve ervaringen in zijn leven, waarvan hij God de schuld geeft. Hoe dikwijls horen we mensen zeggen, waar heb ik dit of dat verdiend, dat ik nu zoveel tegenslag heb en nog wel ik die mij zo inzet voor anderen en ik ben bedrogen geworden. En mijn huis is afgebrand, zegt een ander. En een ander zegt, ik heb kanker gekregen. Ik verdiende dat toch niet. God geeft niet om mij, denken ze dan. Want hij vergoedt mijn goede daden niet door succes, rijkdom, een goede gezondheid. Hij vergoedt mij dus helemaal niet. Hij zit niet in mij, dat kan niet. Waarom zou ik nog mijn best doen? Mijn leven is er niet meer door gezegend dan bij iemand die ongelovig is. Als je zo gaat denken en redeneren, dan ga je een verbitterde persoon worden, heel ongelukkig. En ze gaan je mijden, want je gaat altijd negatief zijn. Meestal wordt deze parabel erg eng bekeken, vind ik. Dat is mijn gedacht. Ik kan goed dit en God heeft mij dat gevraagd om mijn talenten dus te ontwikkelen, om die te kunnen voor anderen inzetten enzovoort. Maar ik vind dat dat niet noodzakelijk zo is, alleen maar voor de gelovigen, want de meeste mensen doen dat en leggen daar de nadruk op. Want ze willen hun talenten echt ontdekken en ontwikkelen. En ze doen aan sporten, ze gaan extra studeren, ze gaan naar de kunstacademie, ze gaan bloemen leren schikken en hun tuin leren inrichten en noem maar op. Of dat dan nu allemaal zoveel te maken heeft met dankbaarheid en geloof en in God, zo, dat geloof ik niet. Denk dat niet. Het is vaak gewoon voor hun eigen nut en plezier. Daar is niks op tegen, ik ben daarmee akkoord. Maar ik heb zo ineens een flash gehad zo in mijzelf als ik daarover nadacht, dat die parabel misschien wel ging over de vrijheid die God in ons investeert. Vandaar de titel Kies voor het leven. Vrijheid om te kiezen. Te kiezen voor het leven of voor andere dingen. Gelijk die man hier, die gaat zijn talent, als dat nu de vrijheid is, hij gaat dat begraven. Hij gaat dat in de grond stoppen. Zijn angst is zo groot dat er hij niks mee doet, in feite, dan alleen maar begraven. Hij wordt slaaf. Hij kan niet meer beminnen. Die vrijheid is echt de kans om een leven in liefde mogelijk te maken voor onszelf, voor onze medemensen, om die verbondenheid mogelijk te maken met God en met de anderen. Dat is onze echte zending. Dat verwacht God van ons, dat wij met die vrijheid de liefde gaan bevorderen. Iets doen voor de anderen. Als ik zie naar sommige jongeren, hoe bang dat die zijn om erbij, omdat ze er zouden misschien niet meer bij horen. Die zijn van plan om van alles te doen dat niet deugt, van alles te riskeren, omdat ze er anders misschien afvallen van dat groepje. Ik kan dat toch geen echte vriendschap noemen, want ze durven niet nee zeggen. Ze begraven de vrijheid. Ze worden slaaf van die ene blik of van die blik van die groep. Dat is geen veilige omgang in de vriendschap. Als je gezondheid in gevaar brengen, bijvoorbeeld door je iets te presenteren dat je beter niet zou proberen, of je uitdagen tot iets, dat zijn geen goede vrienden in feite dan toch niet. Want ze misbruiken hun vrijheid. Onze vrijheid leren gebruiken, dat is echt een grote opgave. Heel belangrijk in ons leven, vind ik. Maar ze moet in dienst kunnen staan van het leven. Ik denk soms aan een koppig kind en dat heeft toch iets, hè? Een kracht. Dat is een kracht. Maar hoe ga je daar richting aan geven? Vanuit het geloof kan je daar een richting aan geven. Dat die koppigheid, die zou negatief kunnen evolueren, die kan positief evolueren. Dat je een doordrijver bent om iets vol te houden, bijvoorbeeld. Om je echt in te zetten, tot ook als er moeilijkheden zijn. Dat is toch belangrijk, daar dan te investeren in die vrijheid, in dat duidelijk te maken zo. Ons geloof helpt daarbij, is een licht op onze weg. Dat we zien, dat we inzicht krijgen ook. Hoe dat de menselijke relaties ons kunnen doen groeien in geluk en liefde voor elkaar. En dat is toch hetgeen dat de Vader verlangt. Want we gaan allemaal, we wonen allemaal in zijn huis. Allemaal. En het is dus de bedoeling dat wij, ja, die mooie schepping en zo, samen toevertrouwd krijgen en daar goed voor zorgen. En ook voor onszelf en voor elkaar iets doen. Elke persoon tot zijn recht kan komen. Maar niet alleen de persoon, ook een volk, ook een ras, noem maar op, een heel land. Iedereen mag zichzelf zijn. Ik kan me voorstellen dat je nu denkt, zo, maar zeg, dat is hier wel sterk aan het mislukken. Hè? Al die oorlogen en die wreedheden onder elkaar en die klimaatrampen. Oh, we zijn er verantwoordelijk voor als mens. Toch is het geloof in God broodnodig om vol te houden en de angst te overwinnen. Want als we dat niet doen, dan is er geen hoop. Hè? Dan hebben we geen gezamenlijke toekomst. Want die angst vergiftigt onze relaties en maakt van ons dan vijanden. En dan gaan we muren bouwen rondom ons. We sluiten ons af voor de ander, want die doet zo raar, die is zo anders. Ja. Dan durven we het niet meer riskeren. Snapte, dat begraven van dat talent. We hebben het woord van God dat eigenlijk een blijde boodschap is. Dat is voedsel. En Jezus heeft zich ook als voedsel aan ons uitgedeeld. Of dat we dat zouden kunnen kiezen, blijven kiezen voor het leven. Op het kruis zelfs heeft hij ons Maria nog gegeven. En nadien hebben we de kracht van de Heilige Geest ontvangen. We zijn wel gewapend, hè, om dat leven aan te kunnen en om te kunnen kiezen. Oké, ik ga beginnen aan een persoonlijke getuigenis. Jaren geleden, ik was nog een jonge zuster, en er werd een cursus ingericht, leefsleutels heette dat, en dat was aan zee. En dat was voor, we waren dat met veel, ouders waren er, er waren andere leerkrachten van verschillende vakken, er waren mensen van het secretariaat, ook van PMS, en zo. En het was de bedoeling dat we zouden inleven wat we zouden gaan geven bij de kinderen, opdat ze zouden leren hun vrijheid juist gebruiken en leren ook nee te zeggen tegen hetgeen dat gevaarlijk was en niet goed was. Maar we moesten ons leren inleven in hun wereld en zo. Ja, ik vond dat die lessen heel boeiend waren, goed gegeven en begeleid. Maar aan tafel en zo, ja, ik was de enige zuster. Dat moet ik er nog bij zeggen, dat is heel belangrijk dat je dat weet. De enige zuster. En nog jong, onervaren. Ik zat aan tafel, we moeten toch 3 keer per dag eten en zo. En ik vond dat wel in het begin tof, maar na een zekere tijd begon ik dat echt opvallend te vinden, dat ze allemaal verhalen vertelden die negatief waren over zusters. En vooral in internaten en op scholen. En die zusters die hadden altijd iets verkeerd gedaan of iets verkeerd gezegd en zo. En op den duur kwam het zelfs uit dat ik namen hoorde van mensen die ik kende. Ja, dat vond ik niet plezant natuurlijk. Ik probeerde mee te leven en te luisteren. En ze waren toch wel giftig zo. Ik vond dat moeilijk. En ik voelde mij daar wel wat bedreigd. En 's avonds gingen zij op café, maar ik ben niet meegegaan. Ik heb in mijn kamer gebeden. En aan onze lieve neer dat allemaal voorgelegd, want er waren nog 2 dagen, dus het was een 3-daagse. Enzovoort. En we kregen op een bepaald moment ook nog een opdracht zo. En dat heette de kruk op 3 poten. En dat stond voor het zelfvertrouwen. Eerste poot, ik kan niets. Tweede poot, men bevestigt mij. En derde poot was dan dat je verantwoordelijkheid kon dragen. Maar als ze u pesten, dan breken ze dat eigenlijk poot na poot af en dan ligt op de grond. Dan moesten we inleven. Dat gebeurt bij kinderen die gepest worden, bijvoorbeeld. Maar ze vroegen een vrijwilliger om op dat kruksje te gaan zitten. Er was niemand die daar wou gaan opzitten. Ja, ik vond dat lang genoeg geduurd, dus ik zeg, ik zal daar wel op gaan zitten. Goed, ik zit daarop. Ik dacht dat ze dus dingen gingen zeggen, zoals tegen de kinderen en zo, de kinderen onder elkaar. Ja, dat was dus helemaal niet het geval. Het was een echte foltering, een assisen of zo. En dat daverde echt in mij zo. Want ze hebben echt alles uit de kast gehaald dat ze maar konden vinden om mij te kraken. Wie dacht ik wel dat ik was, hè? Ik, een zuster. Dacht ik dat ik boven de ander stond. Onaantastbaar. Heiliger dan anderen, ja. Dat ik het allemaal beter wist. Dat is zoveel, hè, dat ik zoveel deed voor de andere mensen. Maar ik was wel wat schijnheilig, hè, want ik was ook maar een gewone zondaar. Die gingen ze nu een keer goed aanklagen. En die begeleidster die liet dat allemaal gebeuren. Die een hele woordenstroom, dat kwam allemaal maar binnen. Ik weet niet hoe dat ik dat drooghouden heb. Hè. En toen ik dan eindelijk op de grond lag, want ze hadden zo poot na poot weggetrokken, ik zat op de grond, dan hebben ze mij terug recht getrokken en gevraagd zo van hoe dat ik me daarbij gevoeld had en zo. En wat dat er bij mij opgekomen was, en noem maar op. Ja, ik heb dan eerlijk gezegd dat ik er kapot van was. En ik was heel verwonderd dat ze het op mij toegepast hadden, want ja, ik was een zuster, ik was een leerkracht en ik was ook iemand die in het internaat werkte op dat moment. Dus ze hebben nu een gang kunnen gaan. Hè. Ik had dat echt niet verwacht zo. Ik was daar kapot van. En ik heb die avond natuurlijk ook niet meegaan op café geweest, je kunt denken. Ik had veel aan onze lieve neer te vragen en te verwerken. Hoe dat je je vrijheid dan op... Allez, hoe dat je moet kiezen voor het leven op zo'n moment, dat is echt waar niet gemakkelijk. Want je bent toch wel gekwetst. En eerlijk, ze deden mij twijfelen. Want ik dacht, ja, misschien heb ik toch hier en daar iets verkeerd gezegd of gedaan en voel ik mij misschien superieur. Noem maar op, hè. Ja, maar ik geloof dat het dus mogelijk is, want wie kent u beter dan God? En hij heeft u dat talent van de vrijheid gegeven om te kiezen voor de liefde, te kiezen voor het leven. Hij kent jou. En we gaan nu luisteren naar het liedje. Het is een kinderliedje dat ik gevonden heb op YouTube. God kent jou. Mijn verhaal over leefsleutels loopt nog een beetje verder, maar het heeft een happy end. Enfin. Dus de laatste bijeenkomst, zo in de laatste dag, werden verdeeld in twee groepen. En de ene groep moest buiten gaan en de andere moest in het midden blijven staan. Ik was bij degene die een kartonneke op de rug kreeg, zo een bord zo, waar iets ging opgeschreven worden. En ik moest mij openstellen, zoals al de anderen, de helft ongeveer. Ik wist niet wat ze daar gingen opschrijven. Dus ik was al niet zo gerust, hè? Na al mijn ervaringen. De groep die binnenkwam, die hadden ze gevraagd van iets positiefs op te schrijven op die kartonnetjes. Maar ze moesten niet bij iedereen gaan, het moest echt zijn. En ja, die mensen kwamen dan toch, er kwamen er toch tamelijk veel op mijn kartonnetje iets schrijven, maar ik wist dus niet wat. Toen ik het dan uiteindelijk mocht lezen, dan stond daar iets op dat mij heel vlug deed wenen. Want wat stond er? Allemaal mooie dingen. Na zo die 2 weken en half, die 2 dagen en half was dat toch wel een grote verwondering bij mij. Dat ik hen geholpen had een genezing door te maken. Rond hetgeen dat ze meegemaakt hadden op school, in het internaat enzovoort. En ze bedankte mij omdat ik geluisterd had, eenvoudig was gebleven. Dat ik ook bereid was geweest in andere ateliertjes om mijn voorkeur af te staan om eenheid te bewerken in de kleine groep voor de opdracht. Ik kon mijn ogen niet geloven. En ja, die stonden vol tranen. En dan is die begeleidster naar mij toegekomen. Ze heeft ook gelezen wat er op mijn bordje stond. En ze zei, het is allemaal waar. Want ik was inderdaad helend, genezend geweest voor al die mensen die daar iets op geschreven hadden. Op die 3 dagen had zij nooit 1 woord met mij gesproken. Dat was nu de eerste keer en ze zei, het is waar. Dat deed mij wel iets natuurlijk. Hè? Ik denk dat hij toen wel veel gesprekken gehad heeft met al die mensen, maar niet met mij. Dus aan mij hebben ze niks, voor mij hebben ze niks gedaan die dagen. God wel natuurlijk. Hè? Ik weet dat ik mij moet openstellen, want dat kan nog gebeuren. Als mensen agressief zijn, dat je dan toch moet proberen te luisteren, rustig en liefdevol te blijven. Want ik sta daar in feite ook in naam van anderen. En het is de Heer die mij dan de kracht moet geven, want ja, waar moet ik ze anders halen, om iets goed te kunnen maken bij die mensen. Want angst, dat verlamt. Als ik op de vlucht ga, dan kan ik niet helpen, kan ik niet lief hebben. Jezus, die heeft in de Hof van Olijven ook angst gekend, hè? Dat is daar allemaal niet zo vanzelfsprekend geweest. Als ze hem moesten gaan gevangen nemen, wist hij ook wat hem te wachten stond. De pijn, de vernedering, de slagen en wat ze allemaal gingen zeggen. Want dat was ook ver over de grens, hè? Al die opgekropte gevoelens bij mensen. Veel kwaad. Dat veroorzaakt ook nog veel kwaad op anderen. Elke vorm van liefde is opgesloten dan. Ze zitten erin gevangen. Dat gaat niet zomaar over. En daarom moeten wij oefenen met ons talent van de vrijheid om te kiezen voor de liefde, voor de vergeving, voor het geduld, voor het luisteren, ook al willen we eigenlijk weg. Vraag je steeds af, als jij met van die opgekropte gevoelens zit, hoe gaat je het verwoorden? Gaat je ze zomaar over iemand uitstorten? Ja, dat kan iemand wanhopig maken. Dat kan iemand echt volledig afbreken. En misschien is het niet eens de persoon die je iets heeft aangedaan. Het kan zijn dat je het op je zenuwen hebt en dat je het op iemand afreageert. Ja? Dus als we willen bouwen aan een andere wereld, dan zal er toch een beetje moeite moeten gedaan worden om te kiezen voor dingen die niet zo vanzelfsprekend zijn, voor een betere toekomst. Het woord van Jezus is toch een blijde boodschap, waar we mee uitgezonden worden, op zoek ook naar Gods beeld en gelijkenis in die broer of zus. Dat we instaan voor elkaar, zelfs voor onze vijanden, dan moeten we toch ook naar rekening mee houden dat Jezus dat toch ook gedaan heeft. We moeten het beeld van God proberen op te delven in de personen die ons angst en haatgevoelens, die angstig zijn en die haatgevoelens hebben tegenover ons of tegenover mensen die tot onze categorie horen. Ja, ik zeg het, ik vind dat niet zo vanzelfsprekend gemakkelijk. Ik heb het nu meegemaakt. Meer geduld en vergeving en luisterbereidheid, dat is allemaal niet zo gemakkelijk. Dus ik vlucht af en toe ook omdat ik zou kunnen verkeerd reageren. Als ik denk dat ik ga uitvliegen, dan probeer ik dat toch maar liever niet meer te doen. Toen ik thuisgekomen ben van die sessie, van die leersleutels, dan ben ik naar mijn algemeen overste gegaan om daarover te praten. Want ik was daar echt van gedaan. En Ik was nog een jonge zuster, nog maar in het begin. En dus als je zoiets meemaakt, dan denk je van, als ik als jonge zuster overal kom, dan gaan ze niet. Ze zijn negatief ten opzichte van mij. En ik wil het goede doen. Hoe komt dat nu toch? Ik denk dat er nog zo'n dingen ervaren, en daarom zeg ik het. Hè. Mensen kijken naar ons ook of dat wij wel echt beleven wat dat wij voorstaan. Ze willen ons soms testen. En dan reageren ze op ons. Ja, misschien voor een detail dat eigenlijk een afreageren is op iets wat ze vroeger voor gehad hebben met iemand die ze nu niet meer zien of nooit hebben iets tegen gezegd of durven zeggen. Jezus heeft op zijn kruisweg alles op zich genomen en heeft blijven aandacht geven, zeg ik altijd, hè, voor de mensen onderweg en ook zelfs voor zijn beulen. Ja, natuurlijk, dat is ongelooflijk, hè, maar dat blijft mij toch achtervolgen. Hij heeft zijn talent van zijn vrijheid om de liefde te kunnen beleven, niet begraven. Hè. Zijn hart is altijd blijven openstaan. En hij blijft dus zoeken naar die ander. Misschien lukt het hè, van dat te genezen. Misschien lukt het om de relatie te herstellen. Misschien doet die persoon er dan toch een keer, gaat hij er nog eens over nadenken en zo. Maar ja, het was Jezus, hè. Hij is de redder van de wereld en hij heeft zijn leven ervoor gegeven. Ik moet ook vaak denken aan Paulus die zo'n zinneken heeft gezegd zo van overwin het kwade door het goede. Overwin het kwade door het goede. En dat is echt voor mij zo'n belangrijk zin. Een zin die mij ook helpt. Ook geneest hè, en bevrijdt. Het bevrijdt de liefde. Als we ons door de angst laten regeren, dan is er alleen maar duisternis en geween. Je kunt daar niet goed mee leven. Zo. Maar er is nog iets anders dat eigenlijk ook ons soms parten speelt. Dat is geduld en ongeduld. Als we ongeduldig zijn, dan zetten we ook een rem op het kiezen van het leven. En daar kan ik u ook een voorbeeldje van geven. Bijvoorbeeld, er is iemand die zegt, een moeder, en ofwel gaat ze de vrijdagavond na haar werk ja, boodschappen doen, hè, zo je weet in de grote supermarkten, ofwel de zaterdag voormiddag. Maar het is eender, het is altijd met veel volk, hè, veel karretjes en zo, en eer dat je al je producten hebt. En dan moet je kiezen tussen de kassa waar dat je kunt inscannen en de kassa met een kassierster, en het is overal file. En dan krijg je als hoofdpijn van, hè, gewoon van de stress. Want er is nog veel meer te doen die avond, natuurlijk. Ja, een kleine tip. Je kunt dus kiezen, natuurlijk. En dan kun je zeggen van, kijk, ik sta hier, ik ga eens rondkijken wie dat er hier allemaal staat. En mij inbeelden wat dat die allemaal moeten doen, die mensen. Waarschijnlijk zijn die in hetzelfde geval. Dat is al één. En dan zijn er misschien moeders die ook hun kinderen bij zich hebben. En dan moeten ze nog ervoor zorgen dat die niet van alles uit de rekken pakken dat ze misschien anders niet meer kunnen betalen. Die ze moeten op nee op zeggen, hè, blijf er nu maar af en zo, we hebben al genoeg. En je kan eens in dat karretje kijken, zo, misschien ligt daar een product in dat je zelf nog nooit geprobeerd hebt en daar een gesprekje over beginnen. En wie weet... Maak je kennis met een hele leuke moeder, iemand uit niet te ver van bij u, enzovoort. Het kan zelfs een vriendin worden. Ah ja, en die hoofdpijn, weg hè? Er is geen hoofdpijn. Wie spreekt er nog over hoofdpijn? Ja, je hebt gekozen voor het leven eigenlijk, hè? Je hebt gekozen voor de verbondenheid, enzovoort. Het is weg, uw hoofdpijn, ja? Er is geen ongeduld meer. Je hebt een relatie gelegd. Je hebt gekozen voor het leven. En dan, ja, die woede. Wat doet je daar allemaal mee? Je moet ermee opletten. Het is belangrijk dat je toch leert gevoelens uitspreken. Maar uitvliegen voor een onnozelheid op iemand die er niks mee te maken heeft. Misschien moet je daar gewoon dan toch ook eerlijk en eenvoudig zeggen van sorry, hè. Ik was heel nerveus en kwaad, maar niet op jou. Dan heb je toch alleen een relatie hersteld. Hè? En misschien dat je dan toch kunt zeggen, ja, ik heb iets meegemaakt of zo. En het is nogal zwaar overgekomen. Leer er naar kijken. Ga er niet voor op de vlucht. Het zal misschien toch helpen, hè, van daar een keer naar te kijken. En ik zou zeggen, vraag het aan de Heilige Geest, want die weet wat dat je al aan kan. wat hij je mag duidelijk maken, welk licht hij op iets mag laten schijnen. Dat gaat niet allemaal in één keer, ik weet niet wat zijn. Hè. In sommige gezinnen weet ik dat er sommige mensen, zo voor elk kind en elke ouder ook, dus iedereen van het gezin, zo'n poppetje hebben. Zo, dat op de kast staat, zo'n mini-smurfje of zo. En als je niet goed voelt, of er is iets gebeurd, dan kun je dat poppetje met zijn gezicht naar de muur zetten. Natuurlijk moet er iemand zijn die dat ziet staan. Hè? Want als je slecht voelt en je hoopt dat iedereen gaat zeggen wat is er aan de hand en niemand heeft het opgemerkt, ja, dat is het ook allemaal mislukt. Maar dat kan inderdaad een stimulans zijn om bijvoorbeeld dus de negatieve gevoelens die je dan in je draagt ja, te uiten en uit te praten en vergeving te geven, een vergeving te krijgen en begrip te ontvangen dat je toch nodig zou kunnen hebben. Dan kiest je voor het leven, dan kiest je niet van daar in je hoekje te zitten mokken of zo. De kleine dingen die kunnen helpen om het leven te stimuleren. Dat is kiezen, ja, en daar moet je toch een beetje moedig voor zijn, zo. Het durven kijken naar je angst, je onmacht, je ongeduld en ja, de negatieve gevoelens waar we toch niet zo fier op zijn, hè. Dat moeten we toch durven, hè. En zeggen, kies, ga kiezen. Ik ga kiezen voor het leven, ik ga kiezen voor de waarheid, ik ga kiezen voor de liefde, ik ga kiezen voor een zorgende vriendschap onder elkaar. Oké, dan gaan we nu het Angelus bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschap en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. God, ik wil je danken voor alles wat ik me in me draag aan mogelijkheden en die ik nog moet ontdekken. Voor jou moet ik niet de beste zijn, voor jou mag ik zelfs enkele talenten later ontdekken. Dat is geen ramp, want je was zo gul in het uitdelen. Je hebt er begrip voor als ik bang ben te mislukken. Maar waarom eigenlijk? Jij zet er toch geen punten bij? Jij komt naast me zitten en je troost me. Je geeft me goede raad en je drukt op de knop pauze. Ja, bij jou kan ik terecht. Je kent me beter dan wie ook. En daarom wil ik voor jou toch ook opnieuw recht krabbelen. Opnieuw een poging doen om mijn angst, mijn gekwetstheden te overwinnen. uit te praten, te vergeven. Vriendschap is toch belangrijker dan gelijk hebben, dan de beste te worden in dit of in dat. Jezus, zoveel jaren leefde jij in het verborgene in Nazareth, en dan pas kwamen al je talenten tot bloei, en begreep niemand hoe je zo lang onzichtbaar tussen de anderen had geleefd en niet opgevallen was. Je leek een simpele jongen uit Nazareth. Men zei zelfs, kan daar iets goeds van komen? En jij bent net de Zoon van God. Misschien zou men nu wel zeggen een laatbloeier. Wat geeft het? Op die 3 jaren van je openbaar leven heb je alles kunnen doen wat nodig was om ons te redden. En je hele leven geofferd op het kruis en alles gegeven voor ons. Jezus, ik wil me geen zorgen maken of mensen mijn talenten al gezien hebben of ze al iets opgebracht hebben. Ik wil wel ingaan op jouw uitnodiging tot liefde. Op heel gewone momenten om iets te doen voor anderen. Ik geloof dat je Heilige Geest het mij zal tonen, wat er in mij nog kan groeien als talent voor de liefde. Kom, Heilige Geest, ik geloof, ik hoop en ik verlang echt lief te hebben. Overwin mijn angsten, mijn negatieve gevoelens. Genees mijn kwetsuren. Want ik wil zo graag in goedheid groeien, in begrip en geduld, in vergevingsgezindheid, in plaats van in koppigheid. In oprechte vreugde voor wat anderen doen en kunnen, in plaats van jaloers te worden en hen af te breken. Daarom wil ik ook graag met het gebed van de heilige Franciscus verder bidden. Want hij koos voor het leven, hij blijft ook voor ons nog altijd een groot voorbeeld. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Eenheid, waar mensen verdeeld zijn. Vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt. Geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer zelf gelukkig te zijn als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen. En tot slot gaan we nog luisteren naar het lied van Ellie en Rickert, Ga je mee? Dank u voor het luisteren.
Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan ook tol betalen, ja of nee?
Ga je mee? Ik weet een land van melk en honing. Ga je mee, ga je mee? Want in dat land heb ik mijn woning. Ga je mee?
Oh.
lang, wees niet bang. Al is het meer dan jij kunt geven. Wees niet bang, wees niet bang. Want ik betaalde met mijn leven. Wees niet bang. In het begin heb ik jou lief gehad, al van voor je bestond. En ik zag jou met mijn licht in je hart en mijn woord in je mond. Ga je mee, ga je mee.
Ik ga mee.
Ik weet een land van melk en honing. Ga je mee, ga je mee. Want in dat land heb ik mijn woning. Ga je mee? Op de smalle weg naar mijn koninkrijk. Op de smalle weg naar mijn koninkrijk. Op de smalle weg.